Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
In deze aflevering van de Zomer Tour de Techniek. Nederland moet van het gas. Maar welke innovatieve alternatieven zitten er in de kopgroep?
BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Paulien Serwuster.
Het kabinet wil van het aardgas af. Want gas verbranden, daar krijg je CO2-uitstoot van. CO2-uitstoot zorgt voor opwarming van de aarde. En daar hebben we liever zo weinig mogelijk van. En dan heb je ook nog de bevingproblematiek in Groningen. En veel van ons aardgas, dat komt daar vandaan. Dus moet er een alternatief gevonden worden? In deze uitzending van de Techniek Tour kijken we naar twee mogelijkheden. Waterstof en biogas. En we beginnen met die laatste, in het Overijsselse Olst, bij Rob Boerkamp.
Ik ben melkveehouder in de gemeente Olstweijen.
En we staan hier tussen jouw koeien. Hoeveel zijn het er?
We hebben 350 koeien.
Koeien die produceren ook mest en daar doe jij iets mee?
Ja, dat klopt. We hebben sinds anderhalf jaar hebben wij een monomestvergister. En de mest van onze koeien gaat zo snel mogelijk in de vergister. En op die wijze hebben wij eigenlijk zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen en ook stikstof. Maar ook meer gasproductie. Dus eigenlijk hebben wij op deze manier heb ik ook gewoon zelf er ook belang bij om die mest zo snel mogelijk in de vergister te krijgen.
Ik raak een beetje afgeleid door die soort robotstofzuiger die hier achter ons zit. Wat is dat?
Ja, dat is een voeraanschuifrobot. Die schuift het voer van de koeien elk uur aan. Dat de koeien gewoon altijd over voldoende fris voer beschikken.
Ja. En jullie hebben ook dus ook een soort robot die de mest wegschuift?
Dat klopt. Die schuift dus elke half uur de mest in een dichte put. En vervolgens wordt het zo snel mogelijk in de vergister gezogen met een pomp. Kijk, daar schuift die schuif. En die schuift de mest dus, die plaat die gaat omhoog en de mest valt eronder. In de dichte put. Daar kun je het zien.
Wacht even, waar is... Oh ja, ik zie het.
En dan is het en veilig en ook afgesloten voor, ja, voor uitstoot, zeg maar.
En hoeveel mest kan daarin?
Wij hebben er ongeveer van 2 dagen mest in zitten nu.
En er is nog wel wat ruimte over, volgens mij.
Ja, voor calamiteiten. Op het moment dat, dat de pomp niet werkt of wat ook, dan wil je natuurlijk voldoende buffer hebben dat het op dat moment opgevangen kan worden.
Ja, en dan gaat het straks vanaf die put gaat het uiteindelijk naar de vergister die we daar op het eind zien, hè?
Ja, we hebben een ondergrondse pijpleiding. Die gaat dus vanaf die dichte kelder, waar dus die schuif die mest inschuift, gaat die mest in de vergister, ja.
Nou, laten we dan naar de vergister toe gaan.
Ja.
Voor de mensen thuis, waar staan we naar te kijken?
Dat is een opslagtank van 2000 kuub mest. En,
hoe hoog is die groene wand hier?
Die groene wand is 6 meter hoog en de diameter is ongeveer 18 meter.
En dan zit er bovenop ook nog een grijze koepel?
Ja, een grijze bol dak. En daar zit dus het gas in wat opgewekt wordt door die bacteriën in de mest. Via deze leidingen gaat het door een ondergrondse leiding wordt die mest in de vergister gepompt. En vervolgens, elk uur gaat er 2 kuub in, zeg maar. En het wordt verwarmd en wordt rondgeroerd. En dan ontstaat er biogas.
Ja, dus dit is eigenlijk een hele grote emmer vol met mest wat verwarmd en heen en weer geroerd wordt.
Ja, ja juist.
Dat klinkt eigenlijk als een vrij simpel idee.
Ja, daar zijn wij ook wel simpel houden als het simpel kan. Dus die mest in die ton en verwarmen, dat is simpel. En vervolgens komt er wel een stuk techniek bij om het ook geschikt te maken voor groen gas. Dat het op het aardgasnetwerk kan.
Mijn naam is Martin van Warmerdam. Ik werk als business developer voor Biogas Plus. Wij hebben bij Rob deze installatie gebouwd.
En jij weet dus ook van alles over hoe dit gas uiteindelijk ontstaat en wat ermee gebeurt. Want het wordt dus verwarmd, de mest, en rondgedraaid. En dan bovenin komt gas. En kan je daar dan gelijk iets mee? Moet er nog iets gefilterd worden?
Nou, dit is, we staan te kijken naar een vergister met een mesofiel vergisteringsproces. Dat betekent dat de mest hier naar 40 graden wordt opgewarmd en zuurstofloos wordt opgeslagen. Onder die omstandigheid gaan bacteriën de organische stof in de mest omzetten naar biogas. En dat biogas dat bestaat voor circa 55% uit methaan en 45% uit CO2 en nog een aantal restgassen in kleine hoeveelheden. Dat gas, zoals Rob al vertelde, wordt boven onder het gasdak opgeslagen. En vanaf daar wordt het via de leiding die je hier aan de zijkant ziet, de zwarte leiding, naar de container gebracht. En in de container, daar halen we eerst het vocht eruit, omdat het warm vocht is. Net als de mest 40 graden is, is het gas is ook 40 graden. Vervolgens halen we zwavelgas eruit. Dat zou je kunnen omschrijven als de rotte eierengeur als we het zouden laten gaan. En dat wil je dus ook niet in je aardgasnetwerk hebben. En nog wat overige organische stoffen die erin zitten. Daarna, als het gereinigd is van die vervuilende stoffen, wordt het opgewerkt naar de juiste verbrandingswaarde. Het Nederlands aardgas heeft circa 90% methaan en dit gas heeft ongeveer 55% methaan. Dus wat we doen is het overige CO2 uit het gas halen totdat we 90% methaan in het gas hebben. En dan krijgen we de juiste verbrandingswaarde wat ook het aardgas in Nederland heeft. Als dat volstaat, dan stoppen we nog het geurstofje eraan toe wat in aardgas zit. En dan stoppen we het in het aardgasnetwerk.
Het geurstofje, zodat mensen weten als de gaskraan aanstaat.
Juist, dat geurstofje, ja. Ja, gas is in feite geurloos, maar dat geurstofje dat geeft de bekende gasgeur. Ja.
Dat gas dat wordt dus teruggeleverd naar het aardgasnetwerk, direct ook hier?
Ja, dus als je zo meteen in de container kijkt, dan zien we daar een grote compressor staan die het naar 10 bar brengt. Vervolgens, ja, dat is de volgende deur hier.
Ja, want hier is de zwarte leiding, dat is verbonden aan die andere zwarte leiding? Of?
Nou ja, daar staat dus de techniek tussen. De zwarte leiding die uit de vergister kwam, daar komt het ruwe biogas uit vandaan. Dan wordt het in de container opgewerkt naar de aardgaskwaliteit. En de leiding waar we nu naar kijken, daar is het geurstofje eigenlijk al toegevoegd. En hier wordt het direct in de grond in het aardgasnetwerk gestopt.
En er gaat flink wat groen gas terug in dat aardgasnetwerk. Genoeg om te voldoen aan de energiebehoeften van 200 huishoudens. En dan doemt dus de vraag op, als we met z'n allen van dat aardgas moeten, is groen gas dan misschien een alternatief? Zou je dat dan bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken voor energiecentrales waar stroom wordt opgewekt door aardgas te verbranden? Om hier antwoord op te krijgen ga ik terug naar de studio in Amsterdam. En naast mij zit Fokko.
BNR Nieuwsradio. De Techniektour. Paulien Sewuster.
Mijn naam is Fokko Mulder. Ik ben hoogleraar bij de TU Delft op het gebied van materialen voor duurzame energie, zeg ik dan altijd maar.
En allereerst legt Fokko uit hoe de meeste energiecentrales in Nederland werken.
Er gaat aardgas in en dat wordt verbrand. Er komt hoge temperaturen bij kijken. Er wordt een stoommachine mee aangedreven en een gasturbine. En beide produceren elektriciteit.
We moeten uiteindelijk dus van dat gas af. Dus daar moet iets nieuws voor verzonnen worden. Zijn er andere landen waar, want wij gebruiken veel gas, waar ze iets anders gebruiken?
Nou ja, wereldwijd is het hoofdzakelijk kolen, gas en olie en kerncentrales. Het duurzame gebruik van energie, dat is nu enorm in opkomst, hè?
Ja.
Maar dat gaat niet met centrales die geregeld worden met een brandstof of iets dergelijks. Dat is gewoon de windenergie en de zonne-energie die helemaal afhankelijk is van het weer. En er komt eigenlijk nog een extra complicatie dan naar voren, dat de stroom die het net opgaat, die wordt weersafhankelijk. En dat betekent dat het balanceren van dat net, dat die stroomgebruik en stroomproductie moet altijd in evenwicht zijn, dat het ook meteen moeilijker wordt. Want eigenlijk zijn die gasgestookte centrales, met aardgas gaat erin, Die zijn nu degene die de gaten kunnen vullen of afgeschakeld kunnen worden op een snelle manier.
Ja, want je kan niet zeggen, we zetten de zon heel even een stukje zachter.
Nee, de zon zelf is heel lastig. Ja. Maar wat je dan wel kan doen, is bijvoorbeeld de zonnecellen gewoon niet meer hun stroom laten leveren. Of ja, de windmolens uitzetten. En dat heet met een Engels woord curtailment dan. Dat is een mogelijkheid.
Ja.
Maar ja, dat is afzetten. Het aanzetten van de zon en het aanzetten van de wind, dat lukt gewoon echt niet.
Nee.
Dus om dat voor elkaar te krijgen met op een duurzame manier, dat gaat vragen om het opslaan van elektriciteit op een voldoende grote schaal. En dan moet je aan alle mogelijke oplossingen gaan denken in de vorm van accu's en in de vorm van brandstoffen. We gaan denk ik toe naar zo'n toekomst waarbij je het grootste deel van je energie uit zonne-energie en windenergie haalt. Maar ja, dat kan alleen maar als je ook 365 dagen per jaar en 24 uur per dag kan rekenen op die energie. En ja, de zon en de wind die schijnen niet altijd. Dus dat betekent dat je toch die achtervang echt wel nodig hebt om het hele systeem überhaupt te kunnen garanderen. Dus er zijn wat simulaties die laten zien van hoeveel van de tijd moet je nou verwachten dat je op die opslag draait. Dat zou bijvoorbeeld iets van 25% van de tijd kunnen zijn in een duurzame toekomst. Dus 25% van de tijd heb je
achtervang nodig.
Een achtervang nodig. En ja, dan 3/4 van de tijd heb je dat veel minder nodig. En draai je gewoon direct op zon en wind.
Ja.
Maar ja, zonder die kwart gaat niemand het doen. Want niemand kan zich veroorloven om 3 weken in de winter zonder stroom te zitten. Dan staat alles stil.
Energiecentrales, die blijven dus nodig. Maar dat aardgas, daar willen we van af. En dan zou je denken, misschien is groen gas, zoals het gas dat wordt gemaakt door vergisters, zoals die van boer Rob in Olst, wel een logische optie.
Op dit moment is dat inderdaad een optie waarbij je dan zegt van nou, de plantjes die gegroeid zijn, die hebben CO2 uit de lucht gehaald. En wat je nu doet met die vergisting, is er weer aardgas van maken. En dat verbranden, dus dan komt er weer CO2 bij vrij, wat dan weer de lucht ingaat. En dan is de cirkel gesloten. Zou je kunnen zeggen van, nou, je haalt de CO2 eerst uit de lucht en daarna gaat het weer terug. Dus netto is dat CO2 neutraal.
En je hoeft de centrales niet aan te passen, want die kunnen, neem ik aan, op dezelfde manier functioneren met dit soort gas?
Zeker, ja. Ja. Maar ja, de kanttekening die ik er zelf dan zo bij plaats is dat op dit moment is dat inderdaad een optie. Maar in een helemaal duurzame toekomst, waarbij we veel minder fossiele brandstoffen willen gebruiken, of misschien wel helemaal geen, dan ga je toch naar een situatie toe dat je die koolstof die dan in die reststromen zit, misschien wel voor iets anders wil gebruiken, wat veel meer waard is dan puur het verbranden om energie te maken. Bijvoorbeeld, je kan diezelfde koolstofhoudende materialen kan je gebruiken om plastics uit te maken, of medicijnen, of alle mogelijke grondstoffen heb je toch nodig in de industrie.
Ja.
En
nu laat je het eigenlijk in rook opgaan.
Ja, nu laat je het in rook opgaan.
Dus voor energiecentrales is biogas volgens Volker Mulder niet de uitkomst. De hoop is dat we op de een of andere manier die duurzame energie, de zon en de wind, kunnen gebruiken om ook die energiecentrales te laten draaien. Maar dat betekent dan wel dat we die energie op moeten kunnen slaan, want die energie die fluctueert. En de dag-nachtopslag, dat kunnen we hopelijk wel af met accu's, maar dan zit je nog steeds met een ander probleem.
Dat is de seizoensopslag, om een voorbeeld te geven. In Nederland is er ongeveer 6 keer zoveel zonne-energie in de zomer als in de winter.
Ja. Dat kunnen mensen zich ook wel iets bij voorstellen.
Ja,
denk ik.
Daarom is het in de winter koud en donker. En in de zomer is het licht en warm. Dat heeft daar direct mee te maken. Maar ja, het punt is, we hebben in de winter wel heel veel warmte en licht nodig. Dus hoe krijg je die energie van de zomer naar de winter? Dat is een veel langere termijn die je dan moet overbruggen. En dat vraagt om lange termijn opslag. Nou, dat gaat niet lukken met accu's. Misschien dat je met warmte wel grote hoeveelheden warmte kan opslaan. Maar ja, daar gaat het licht niet van aan. Dus dan moet je ook iets anders hebben. En ja, dan wordt veel gedacht aan brandstoffen, zoals waterstof. Of brandstoffen die daar weer van afgeleid zijn.
Want het voordeel van waterstof is geen CO2-uitstoot. En je kan het ook duurzaam opwekken. Want je maakt het met elektrolyse, waar je elektriciteit voor nodig hebt. En als die elektriciteit groen is, dan is je waterstof dat ook. En waterstof is een brandstof, dus kan ook zo'n turbine in een energiecentrale aandrijven. En dit is dan ook een alternatief dat serieus wordt overwogen, onder andere bij de Magnum-centrale van Vattenfall.
De techniektour.
Dus ga ik naar het uiterste puntje van Nederland, de Groningse Eemshaven. En we beginnen in een van de turbines.
Die doos daar. Daar zit de gasturbine in. En hier heb je de stoomturbine. En hier heb je de generator, de dynamo eigenlijk, die de elektriciteit maakt. Ik ben Geert Laagland, ik ben Head of Engineering bij Projects en al 5 jaar betrokken bij deze waterstofontwikkeling.
Het is eigenlijk compacter dan ik me had voorgesteld.
Ja, het is een hele compacte machine. Er zit heel veel vermogen in, maar relatief klein gebouwd. Ja.
En dan te bedenken, dat is, hier staat in totaal bijna 500 megawatt. 2000 dikke vrachtwagenmotoren. Dus, Douwe Boomsma, ik ben de planmanager van de Magnum Centrale. Dit zijn gasgestookte. Het is een gasgestookte motor. Hè? Eigenlijk een turbine, een grote vliegtuigmotor. Dat verbruikt op dit moment aardgas. En dat betrekken we vanuit Noorwegen. Noors aardgas.
Ja, want je zou denken, je zit eigenlijk dicht bij Groningen.
Ja. Dus wat dat betreft is dat voor de Groningen wel prettig. Dat we niet uit de Gronings veld trekken. Want ja, met alle problemen van dien.
En toch hebben jullie het idee, we zouden op termijn liever van dat gas af willen en richting waterstof.
Ja, klopt. Ja, uiteindelijk willen we toch naar volledig fossielvrij. 2050 is daarin het mikpunt. En ook al is aardgas een hele schone brandstof, ja, we stoten toch CO2 de lucht uit. En het zou mooi zijn dat we overgaan op waterstof. En als je waterstof verstookt, komt alleen nog maar water vrij.
Ja. En u bent projectleider waterstof. Wat moet er gebeuren om te zorgen dat er in plaats van gas waterstof in deze turbine kan?
Ja, dan moeten we eigenlijk de branders wisselen van de gasturbine. En als we dat willen zien, moeten we even daar naartoe lopen. Dan kunnen we door het raampje kijken. Als we hier door het raampje kijken, dan kunnen we de gasturbine zien. Met daar de luchtinlaat, de compressor. En dan meer naar rechts, dan zie je zo'n hele grote ring van, met allemaal ringleidingen, met branders erachter. En als we overgaan op waterstof, dan moeten we dat brandstofsysteem aanpassen en de branders moeten we wisselen. En de rest van de installatie blijft eigenlijk hetzelfde.
Nou, dat klinkt nog relatief simpel.
Ja, branders voor waterstof, dat is wel ingewikkeld. We hebben branders die dat kunnen. We zijn waterstof ready, noemen we dat. We kunnen waterstof bijstoken. We kunnen ook 100% waterstof stoken. Dat laatste doen we dan nog steeds met waterinjectie om de stikstofoxides in de hand te houden. Maar op termijn willen we ook van die waterinjectie af en willen we draailonox branders hebben. En dat betekent dat we ook nog een hoger rendement zouden hebben dan dat we in eerste instantie zouden bereiken met die oudere branders. Dus in principe is de technologie gewoon beschikbaar vandaag om deze eenheden om te bouwen op waterstof.
Want vanaf hier kunnen we dan naar de lift en helemaal naar boven.
Dan doen we even naar een andere lift, buitenlangs.
Het is wel een workout om hier te zijn.
Om wat zicht te hebben op dit grote plaatje, hoe de Magnum-centrale eruit zou zien zonder gas, gaan we met de lift naar bovenop de turbinehal.
Ah, het is wel een mooi uitzicht zo hierboven.
Ja, een schitterend uitzicht.
Hoe hoog staan we nu?
We staan nu op zo'n 45 meter.
We zijn hier op het uiterste puntje Groningen, denk ik.
Ja, we zitten hier echt op het uiterste puntje van Groningen. Ze zeggen wel, er gaat niets boven Groningen, maar er gaat zeker niks boven de Eemshaven. Je zit hier tegen het Duitse Wad aan. En ja, echt een mooi stukje natuur eigenlijk.
Ja, en dan zou je denken, jullie zitten helemaal op het einde van het land, want dit is hartstikke vervuilend.
Ja, ik denk dat dat absoluut niet waar is. Wat ik zei, we grenzen aan een natuurgebied. Wat dat betreft worden daar ook hele strenge eisen aan gesteld. Natura 2000. Ik durf te zeggen dat dit een van de schoonste wijzes is om op een gegeven moment gas om te zetten in elektriciteit. We moesten ook voldoen aan de best beschikbare technieken. En wat dat betreft is het gewoon een hele mooie schone centrale.
Maar als er uiteindelijk waterstof in komt, dan is het een nog wat schonere centrale.
Ja, dat is de stap die we uiteindelijk willen maken.
Dus jullie zeggen in 2050 zouden jullie graag helemaal op hernieuwbare energie draaien. Hoe ziet het er hier dan uit?
Nou, ik denk dat je hier eigenlijk niet zoveel verschil ziet. Want de eenheden die gaan dan op een gegeven moment waterstof draaien. Dat is het aanpassen van de branders. Nou, dat is intern, maar zie je niet zoveel van. Mogelijk wel dat we hier ook op een gegeven moment waterstof gaan produceren. Je ziet, we hebben hier nog een gebied vrijgelaten. Geen zonnepanelen. Dus we hebben de mogelijkheid om hier het een en ander te gaan doen.
Want als je zelf waterstof wil produceren, wat komt hier dan te staan?
Als dat blauwe waterstof is, dan komt hier een fabriek te staan die aardgas omzet in waterstof en de CO2 afscheidt. En dat gaat dan weer terug naar Noorwegen, dat is het plan.
Want voor iedereen die denkt blauwe waterstof?
Blauwe waterstof wordt gemaakt uit aardgas, maar waarbij wel de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. Dat noemen we blauwe waterstof.
En de hoop is denk ik dat je groene waterstof kan maken.
Ja, we zien die blauwe waterstof als een eerste stap om de infrastructuur te ontwikkelen. En dan op termijn, en dan moet je denken aan richting 2030, gaat er steeds meer groene waterstof komen. En die gaat dan in aanvulling op die blauwe waterstof ook het waterstofsysteem vullen. Zodat uiteindelijk je een transitie krijgt naar groene waterstof, volledig groene waterstof.
En stel dat je hier volledig groene waterstof zou kunnen produceren, wat staat hier dan?
Nou, er staan hier electrolyzers die aangesloten zijn op het hoogspanningsnet. Er komen hier offshore windparken aan land. Op het moment dat er overschotten zijn vanuit de offshore wind, dan kunnen we die hier omzetten in waterstof. Dat gaat de waterstofinfrastructuur in, kan opgeslagen worden. En wij kunnen dat dan weer gebruiken als brandstof op het moment dat er te weinig wind en zon is om de elektriciteitsbehoeften te dekken. En dan kunnen we met deze eenheden kunnen we die waterstof weer omzetten in elektriciteit. Ja.
En begrijp ik dan ook goed dat het eigenlijk vooral wachten is tot er genoeg waterstof is en niet zozeer tot de machines allemaal omgebouwd zijn?
Ja, wij zijn eigenlijk vandaag klaar. We hebben de technologie in huis om zeg maar, die waterstof te kunnen verstoken. Hè? Dus dat we dat bijstoken op een termijn van 2 tot 3 jaar zouden we het kunnen realiseren ook. En voor 100% denken we aan 2025. Dus wij zeggen eigenlijk van ja, laat die waterstof maar komen.
Ja, dan klinkt 2050 ook nog best wel weer ver weg. Wat moet er dan, waar hebben we dan 25 jaar voor nodig?
Nou, die 25 jaar is eigenlijk nodig om voldoende overschotten aan hernieuwbare elektriciteit te krijgen. Voldoende technologische ontwikkelingen op het gebied van electrolyzers. Om dan ook die conversie van overschotten hernieuwbare elektriciteit in waterstof op een goede en efficiënte manier te kunnen doen.
Want dat is een beetje het idee, toch? Dat je in principe gewoon de beschikbare zonne-windenergie gebruikt. En op het moment dat er niet genoeg is, dat je dan de waterstof gebruikt.
Ja, dat is precies ook de bedoeling. En op die manier kunnen we richting 2050 dan ook volledig fossielvrij worden. Dus dat we geen aardgas meer nodig hebben om deze installatie te bedrijven.
Een mooi vooruitzicht dus, maar of dat gaat gebeuren en hoe snel, dat weten we nog niet. Hier in de Eemshaven gaan we van de turbine af.
Nou, wat mij betreft mogen we wel weer naar beneden als jullie dat ook goed vinden.
En volgende week in de Zomertour de Techniek, we gaan naar de dierentuin, waar we alles horen over duurzame verblijven.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijtechniek. Wijtechniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling.
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp-platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!